De tekst voor deze avontuur vindt u in het u gelezen schriftgedeelte, Matteüs, het 24e hoofdstuk, het 28e vers. Matteüs 24, vers 28, waar het woord des Heeren aldus spreekt, want al waar het dode lichaam zal zijn, daar kunnen de arenden vergaderd worden. Zelfs wij hier boven het avondmaal van de grote God. En overdenk in de eerste plaats de levenloze kerk. De tweede plaats de levenloze wereld. En tenslotte letten wij op de werken van de levende God. Het avondmaal van de grote God. De levenloze kerk, de levenloze wereld. En de levende God. Het is alweer een enkel jaar geleden dat wij wel eens met elkaar op een zondag, meen ik, bij dit woord hebben stilgestaan. Ik weet niet meer wanneer precies. Het is al geruime tijd geleden. En deze avond, als de laatste bijbelezing eigenlijk van dit jaar, wensten wij daarbij nog een ogenblik stil te staan bij dit tekstwoord. En dan voornamelijk met het oog ook op de tijd en de omstandigheden waarin wij alle leven als mensen, op welke de einden der eeuwen gekomen zijn. Dit woord staat ook geschreven in Lucas 17. Ongeveer gelijkluidend. Alleen er staat daarbij, als de Heer Jezus een tekening heeft gegeven van de oordelen en de vreselijke dingen die er zullen komen, dat zij tot hem zeggen of aan hem vragen, waar, Heere? Met andere woorden, geef ons eens een duidelijke aanwijzing hoe en wanneer, op welk tijdstip dit alles zal geschieden. En dan geeft de Heer als antwoord, waar het lichaam is, daar zullen de arenden vergaderd worden. Hier staat al waar het dode lichaam is. Maar het komt toch ongeveer in hetzelfde verband voor. We kunnen dit woord terecht, zoals velen dat toegepast hebben, op de ondergang en de vreselijke verschrikkingen doen slaan die over Jeruzalem gekomen zijn in het jaar 70. En waar de christenen, degene die de Heer vreesde, uitgeleid waren om de toevlucht te zoeken in het plaatsje Pella, waar ze ontkoming vonden voor de heilleger der Romeinen en de slachtpartij die in Jeruzalem plaatsgreep, zoals ook maar zelden op deze aarde gemoord en geslacht is, als in die tijd. Dat klopt ook enigszins met het verband dat wij in het begin hoorden lezen, dat de discipelen hem tonen de gebouwen van de tempel. En dat hij, als het ware, door de profetische geest ziet, niet één steen zal op de andere gelaten worden. En dat is letterlijk gebeurd. Zo bemerken wij, als wij met aandacht lezen, die voorzeggingen van de Heer Jezus Christus, dat allerlei elementen als het ware in één gewezen zijn. Er zijn heenwijzingen die duidelijk slaan op de val en de ondergang van Jeruzalem, waar het dode lichaam van Israël aan gier en kraai en raven ten roof zal worden. En dan dwars door dat alles heen trekt de Heer Jezus ook de lijn door naar het laatste der dagen. En als wij nu daarover nadenken, dan moeten wij ook zelf daarin wel tot de conclusie komen. Iedere ondergang op deze aarde, ook in het klein, ieder plaatselijk gericht van God. Over een stad, of over een land, of een dorp, of een familie. als het dat in het gericht God, als het daardoor getroffen was, het een of het ander, is er in het begin van hetzelfde als in de dag van het laatste oordeel. Dan is het daar plaatselijk en in misschien verschillende vormen, maar toch eigenlijk allemaal profetie en beginsel van het eeuwige oordeel. Zo is het in het met de heerlijkheid en de zaligheid ook. Van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels. Er is geen tijd. De Heer Jezus komt niet, maar hij is komende. Hij is op weg om te komen. Daarom komt hij natuurlijk ook wel, maar ik bedoel om dat als een zeker tijdstip te zien. Wanneer zal dat zijn dat de Heer komt? Hij komt. Hij staat al voor de deur, zegt Johannes. Zie, de rechter staat voor Jacobus. De rechter staat voor de deur. En Johannes zegt, het is de laatste uren. En gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komen zal, zo zijn ook nu vele antichristen geworden. Dus zoals het nu met de zaligheid is, dat Johannes als het ware een nieuwe hemel en een nieuwe aarde ziet, en dat hij een stem hoort, het is geschied. Ziet, ik maak alle dingen nieuw. En ook Jesaja daarvan profiteert, dat hij over het rijk van de Messias spreekt, over de heerlijkheid en de vrede die daarin heersen zal. Ook op de aarde dus. In de tijd van de verkondiging van het evangelie, dan staat dat zo schoon beschreven, dat je eigenlijk zou zeggen, daar heeft het toch nog nooit op geleken. In de nieuwtestamentische bedeling, dat het zo heerlijk zou zijn, dat de bergen van zoete wijn zouden druipen, gelijk een andere profeet nou. En toch in beginsel is de vreugde die misschien een ogenblik of een kleine tijd het deel is, in zulke overvloedende mate van het volk des Heeren hier op deze aarde, is eigenlijk het begin van de eeuwige vreugde. Het is net alsof de Heere God alles wat erbij komt, alles wat er nog is, wat er tegenop staat, niet serieus meer neemt. Alsof de Heer Jezus ervan uitgaat, het is al beslist. De beslissing is gevallen. De strijd is gestreden. Een laatste satanische aanval zal de antichrist en de valse christ doen op het rijk van God, maar de ruiter op het witte paard gaat uit overwinnende en opdat hij overwon. Dus in dat opzicht is de strijd al gewonnen. Daarom zegt een van de apostelen, dat in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. En meer dan overwinnaars wil zeggen, de overwinning is al behaald. Wat er nog gevochten wordt, dat is alles voor een overwonnen zaak. Want de koning heeft getriomfeerd en hij heeft alles overwonnen. Zo op diezelfde wijze ligt het nu ook met die voorspellingen van profeten en die voorzeggingen van de Heer Jezus over het einde der dagen. Daarin zien wij de ondergang van Jeruzalem, maar tegelijkertijd ook de ondergang van het hele gebouw, van de hele aarde, die door vuur gezuiverd zal worden en waar de elementen brandend en smeltende zullen vergaan. En dan heeft de Heer Jezus allerlei ernstige woorden gesproken van vervolging, van het onverwachte, het ongedachte, van de pseudo-Christus, de nagebootste Christus. Er is dus niet alleen een antichrist die met helse geweld en list de kerk van God bestrijdt, maar er is ook een nagebootste Christus. Dat wil zeggen het beest met lamshoornen gelijk. Die gelijkt in vele opzichten uitwendig, in alle opzichten op het lam. Maar het is een bozaardig duivelsbeest. Ach, dat alles spitst zich in het laatste der dagen toe. Tot de strijd die ook beschreven is door Ezechiël in het Harmagedon. Waar de laatste slag gestreden zal worden, ver boven onze bevatting. Die strijd was nu gestreden. Die strijd is al aan de gang. Alle uitzien naar een bepaald tijdsmoment, geloof ik persoonlijk, dat het niet overeenkomstig de schriften is. Als dat zo zou zijn, dan zou dat andere niet op kunnen gaan. Gelijk een strik zou hij komen over de mensen. Dat wil dus helemaal niet zeggen dat heel de wereld in staat van oorlog zal zijn. Oh nee. Want er zullen ook plaatsen zijn waar ze eten en drinken en vrolijk zijn. Er zal ook zeker veel godsdienst zijn, ziet hier en ziet daar, veel valse profeten. En zullen er vele verleiden. Maar met alle profetie die er gedaan zal worden, en dat is heel erg, want toen Jeruzalem onderging, toen liepen er profeten door Jeruzalem, valse profeten, maar dat wisten de mensen niet. En die zeiden, mensen houdt stand, vertrouw alleen op God. Vertrouw op God en de uitkomst zal niet falen. En ze zijn als slijk zijn ze vertreden. Dan zie je hoe ver de valse profetie gaat. Die oproept tot Gods vertrouwen. En om stand te houden tegen de vijand. We hebben in de dagen van Jeremia, die zei ook, die zei in tegenstelling tot al die valse profeten, geef je over. Ga uit tot de koning van Babel. Maar de andere zei, het is een landverrader. Het is een landverrader. En Anania sloeg hem in zijn gezicht. En die maakte een juk en dan bracht hij in stukken. Dat juk van Jeremia. Dat er een ijzeren juk gemaakt wordt om aan te tonen. Het zal toch doorgang vinden wat God besloten heeft. Dat Jeruzalem ook. Het volk was weg. De kerk was eruit in het jaar 70. Die was van tevoren door de stem der profetie gewaarschuwd. En gedachten aan het woord van Christus. Geen steun op de anderen. Die waren weggegaan. Maar alles wat er overbleef. Dat was ook nog een ding in profetie. En dat zij vertrouwen op God. Wie weet wat er gebeden is en geroepen tot de God van Israël. En ging gewoon door. Ze hebben het verloren. En ze zijn ten onder gebracht op een vreselijke manier. Dat zijn allemaal waarschuwingen uit de historie van het verleden. Voor ons die leven in het heden. En als de Heer Jezus dat dan alles verteld heeft, en wat er dan allemaal gebeuren zal, en dan tenslotte nogmaals terugkeert tot de valse profetie, zie hij is in de woestijn, gaat niet uit, zie hij is in de binnenkamer, geloof ze niet. Geloof ze niet. Luther zou hiervan gezegd hebben, nog in de woestijn, nog in het klooster en in alle heilige gebouwen die de mens heeft opgericht in zijn eigen vroomheid, geloof het niet. Zo zal hij niet komen. Hij komt als de bliksem die uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen. Dat is de beproeving van de kerk. De beproeving van Gods kerk hier op aarde is dat hij als de bliksem komt. En dat is onverwacht. Snel. Maar hij komt op geen andere wijze meer. En de hele wereld wordt verleid doordat men Christus zichtbaar wil maken. In de hulp aan de evenmens, in de sociale gerechtigheid, in alles wat men voor elkaar heeft en doet. Maar komt zo. Hij is in de hemel. Hij komt eenmaal weder. Maar dan geluidt de bliksem. En dan ligt daartussen, dat kunnen wij uit Lucas dus opmerken, de vraag van de discipelen, waar, heren, hoe zou dat zijn? En dan spreekt de Heer Jezus deze gelijkenis. Want al waar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden. Het beeld is duidelijk. Ik noem alleen nog even degene die het hoofdzakelijk op Jeruzalem laat slaan, die zien dat ook vervuld als de legioenen der Romeinen oprusten tegen Jeruzalem. Ze hadden in hun vaandel een adelaar. Die vijandige troepen. Dus als adelaar en met in hun vaandelen de adelaar rusten zij op naar het van God verlaten lichaam Israël. Om het te verdelen. Maar goed, is een beetje eenzijdig. En een beetje te nauw van verklaring deze gedachte, daarom laten wij die rusten. En deze gelijkenis is niet zo moeilijk te verstaan wat het dood betreft, al waar het dode lichaam is. Daar zullen de arend, het grondwoord, kan ook betrekking hebben op een bijzonder groot soort aasgieren. Met wel een vleugellijte van 3 meter. Die hoofdzakelijk hun werk doen wanneer de levensgeesten van mens of dier geweken zijn, dan hoofdzakelijk. Ze zijn gewoon zichtbaar, ze zijn ook gelijk de bliksem. In de heldere lucht zijn zelfs hun stippen niet te zien, zo hoog draaien zij in bepaalde formaties, heel hoog in de lucht. En zij zien met zeer scherpe blik al wat er op de aarde gebeurt. Het landschap beneden is vooral een open boek. En voor de oosteling was dit helemaal een bekend beeld. Hij die kende het leven van de woestijn. Een volk dat zoveel jaren in haar aanvangsgeschiedenis door de woestijn gezworven had. Zij werden altijd gevolgd door gieren en roofgedierte. Nu, als wij nu dat woord arende, omdat arende eten geen dood aas, alleen maar leven. Daarom gebruiken wij in plaats van arende het woord aasgieren. Als wij dat beeld dus zo voor ons zien, dan moeten we ons voorstellen dat de arenden, die ze als de aasgieren, heel hoog in de lucht draaien, kringen boven de aarde. En letten wat er gebeurt. Zij zien daar mensen en beesten bewegen langs eenzame paden in de woestijn of in het gebergte. De mensen en de beesten geven het niet gauw op. En zolang de mensen en beesten voortzeulen en sukkelen, blijven deze aasgieren heel hoog in de lucht. Ze zijn de lijkgravers van de woestijn. Zij ruimen alles op. Alleen het gedeelte van mens en beest predikt hun vernietigend en verslindend werk. Maar tenslotte, hun bewegingen worden alvallen. Want zij merken nauwlettend hoe de bewegingen van mens en of beest steeds trager worden. Dat de levenskrachten gaan lijken. En dan tenslotte valt de sterveling erbij neer. De kameel en de mens die daar op reis was, door de woestijn of door het gebergte, hij kan niet meer. Hij is uitgeput. Kijk, en dat moet u onthouden. En dan is het ogenblik en de situatie rijp voor die aasgier. Dat is het sterk sprekende element uit dit gelijkeniswoord. De tijd is nu rijp. En als die tijd rijp is, als het leven eruit is,
dan degene die de leiding heeft, die slaat zijn vleugel tegen elkaar en laat zich als een pijl naar beneden stappen. Totdat hij op de aarde komt. En de anderen erachteraan, zij vallen als dommen op de aarde. Dan scheuren ze met hun kromme stabels de huid van mens of beest af. En in korte ogenblikken is alles weg. Het is een walgelijk en weerzinwekkend toneel. Die beesten komen ook voor in de spreuken. Het oog dat de vader en de moeder veracht, zullen de raven uitpikken. Of het roofgedierte. Ach, dat is nu het beeld wat de Heere geeft om aan te wijzen de tijd wanneer al die grote dingen zullen gebeuren. Dat hij wederkomt op de wolken der hemel om te oordelen de levenden en de doden. Als wij dan dat beeld een ogenblik loslaten, in haar historische betekenis of letterlijke betekenis, letten wij een ogenblik op onze gedachten, de levenloze kerk. De Heer Jezus spreekt dit woord uit in het midden van de kerk. Jeruzalem, Palestina, het was Gods kerkland en de kerk stapt bij uitnemendheid. En dan moeten wij niet direct eenzijdig zeggen, kijk eens, ja, dat uitwendige Jeruzalem, nee. Maar dat zichtbare Jeruzalem waren de pelgrims in verleden jaren en toen nog opgetrokken. Met de psalmen, de optochtsliederen op hun lippen. Jeruzalem, dat is benieuwd. Omdat de Heer daar het centrum van zijn openbaring had gesticht in de ark, de tempel en de ark die van Gods gunst getuigt. Daarom was dat Jeruzalem, al was het dan beneden, in de tijden dat God zijn koningen en profeten en priesters daar liet werken naar zijn wil, was dat eigenlijk een magisch centrum, een magnetisch centrum, waar alles op heen trok. Uit alle hoeken, dorpen en vlekken van het ganse land. Vooral in de tijd van de koning Salomo. Want daar openbaarde de Heer zijn gunst. Daar liet hij zijn woord bedienen. Daar liet hij zijn wet verklaren. Daar liet hij het evangelie verkondigen in de offeranden. Kun je dat niet genoeg beklemtonen? Want die heiligheid is niets meer overgebleven. Het gaat nou niet aan meer om van het heilige land te spreken. Maar inderdaad, dat huis wat Salomo bouwde werd bewogen en vervuld met rook vanwege de inkomst van Jehovah. Wij zien vaak alleen die tafels der wisselaars. Maar bedenk dat vele godvrezende duizenden door de eeuwen heen in die tempel Gods zegen en gunst hebben ervaren. Daarom werden de harpen ook aan de bogen gehangen. En zij die begeerden een van de liederen Sion te horen zingen, zij kregen ten antwoord, hoe zouden wij dat doen in een vreemd land? Indien ik u vergeten, o Jeruzalem, was niet dat houden dat steen alleen, maar daar had God zich geopenbaard. Daar lag zijn zegen. Daar lagen de ogenblikken en de tijden voor het volk des Heeren dat ze verkwikt waren door een wilde regen. Alles is vergaan in afzetting, steeds verder. Ten slotte was het verbasterd na kruis van gedachten dat Jeruzalem als stad op zichzelf en dat de tempel als tempel en heiligdom op zichzelf hun enige bescherming zou bieden. Toen dachten zij, God kan Jeruzalem nooit doen vergaan. Maar Ezechiël, hij zag hoe de heerlijkheid God zich ophief van boven de dorpel van het huis. God verlaat. Waar geen kerk meer is, trekt God zich terug. Dat gaat heel ver. Niet enkele garantie, geen enkele naam van geen enkele kerk of gebouw, die enige garantie. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar zal ik in het midden liggen. Dat loopt laag af. De rij wordt steeds dunner. Een Simeon en een Anna, welke waren in de tempel of kwamen tot de tempel. Maar over het algemeen is het weg. Dat was de kerk. En toen het waarachtige leven van God, Christus zelf, met zijn woord tot die kerk kwam, toen dreef die kerk, laten we zeggen, als u dat liever hebt, die zichtbare kerk, die dreef het leven eruit. Het leven eruit. En ze hebben hem als het ware als een dood aard, als een stervende die vernieuwd en weggeruimd moest worden, hebben ze hem naar buiten gedreven. En als God het niet verhoed had, hadden zij ook als aardsheren zo bloeddorstig, hadden ze zijn beenderen één voor één gebroken. En zijn lichaam vernieuwd. Doch God had anders besloten door de mond der profetie. Dat kon niet. Maar zo lag het bij de zichtbare kerk. Zo wilden ze hem schrijven als het ware. Om zijn gedaante en gedachtenis van de aarde uit te delen. Hij heeft nog gezonden profeten en apostelen tot Jeruzalem. Denk aan de geschiedenis van Petrus en Johannes. Hoe lang hebben de apostelen en de gemeente nog bezig geweest en opgegaan naar de tempel ook? God zelf zou afsnijden. God zelf zou te niet maken. Ten slotte is er geen enkel recht, geen enkele verschoning meer, geen enkele borging meer, dat die tempel er nog staat. De voorrang is gescheurd. De aanbidding van de koning, der koningen, wordt er niet gevonden. Het leven waar het nu eigenlijk om gaat, dit is het enige leven dat ze u kennen. De enige en waarachtige God en Jezus Christus, die is er niet meer. Het volk verhardt zich in het oordeel der verharding. Het verzet zich. Straks zal Paulus tot Joden zeggen na de maal, geef u de woorden des eeuwige levens. Niet waardig keurt, keren wij ons af en gaan tot de heiden. Paulus zich afkeert is erg, maar als God zich afkeert is nog erger. En dat zou God doen. Hij zal die levenloze kerk, dat dode lichaam, waar geen levenskracht meer in is, die het leven zelf niet willig heeft laten wegvloeien buiten de stad, en dat tot het einde toe heeft volgehouden, dan haalt de Heer het zijn eruit, zegt Luther, en de rest mag de duivel houden. Dat is hier zo ook, hè. Waar het leven weg is, daar hou je door je lijk over. Dat hou je over. En dat is een prooi voor het wild gebied dat niet in het roem ontziet. Waar het leven weg is, is alles weg. Dat is de verloren zaak. God heeft het leven uit de kerk uitgehaald in Jeruzalem. Vlucht van deze plaats, zet het stof aan uw voeten. En ze zijn gevlucht. En ze zijn niet omgekomen. Maar voor de rest is alles in elkaar gegaan. Alle leven is uitgeblust in Jeruzalem. Het is een dode stad geworden. En de gieren en de roofgebierde hebben de lijken die onbegraven daar lagen verder verslonden. We leven deze kerk. Die geschiedenis herhaalt zich. Altijd weer. Ieder geschiedenis bergt in zich een herhaling. En nu komen wij tot het oogmerk, de tijd waarin wij leven. Niet als een soort helder zienheid, zo bedoel ik het niet. Is voor mij geen profetie te verwachten van enkel opzicht. Maar wat het woord daarover openbaart, hoe het in het laatste der dagen zijn zal. Wat is er met het lichaam? Hoe is het lichaam? Ja, het is wel levendig, wel er wat nooit zoveel tam-tam gemaakt, zou je zeggen, juist als in deze tijd. Wat dat betreft gaat het niet slecht. Maar het leven. Namelijk die dierbare dorg en middelaar, niet van die hier en die daar, maar die in de hemel woont en door zijn geest en door zijn woord en evangelie werkt, gestalte inneemt in het midden van de kerk, van het lichaam. Dat, ik wil niet te benauwd erover denken, want het is er nog wel. Zeker wel. Ik denk dat we verbazende meevallen zouden hebben als op dit ogenblik zouden zien. Al degenen die vandaag in Nederland er nog zijn, die God vreden. Dan zou je zeggen, dat had ik nooit gedacht. Dan zou je uit alle dorpen en gehuchten schieren van Nederland, zou je nog mensen tevoorschijn zien komen die door God bezocht zijn en door hem uitgekoren. Moet je er niet karig over denken. Het gaat niet in het gemeen. In het gemeen. Want wat zegt het? Of het 10 of 100 of 1000 in een stad zijn van 500.000 of 800.000. Wat is dat? Wat zegt het? Als er 100 in een kerk zouden zijn waar 1000 mensen zitten. Waar 1000 mensen. Zou je dan ook niet moeten zeggen, het leven is bezig lastig, liefde. Leven raakt aan het einde. Daarom, in het gemeen gezien, gaat het toch waar worden. Zou de zoon des mensen nog geloven? Zou die nog leven vinden in het lichaam als die komt? Ja, in zijn lichaam wel. Maar in alles andere niet. Welke naam van godsdienst of welk etiket men zich ook heeft opgeplakt. Waar het dode lichaam is, waar het leven er ganzenmaal uit is, daar zal God komen. Dan maakt hij er een einde aan. Daar komt de totale ondergang van alles buiten God. En die wordt getekend door de maaltijd die God bereidt voor het gevogelte des hemels. Het vlees van de koningen en van de machtigen, van de armen, van de vrije en van de knechten. De levenloze kerk. Ach, men schrijft zulke stukken over dat het zo erg is. Ik heb het met de catechisanten nog over gehad. Ik mag het wel eens herhalen even. Over dat God dood is. Dat is toch verschrikkelijk. Heb je ooit iets gehoord? Dat mensen in de kerk, of in een kerk dan, de brutaliteit hebben om te zeggen, God is dood. Maar vergis je niet in al dat rumoer, wat die mensen zeggen. Zo leven er miljoenen kerkmensen, dat God dood is. Ze zeggen het niet. Ze zeggen het niet. Maar zonder het minste besef dat het een God is die rechtvaardig is en voor wie wij moeten verschijnen. Punt 2. Ze hebben nog gelijk ook. Ze hebben gelijk. God is dood. Want door de uitvinding, de wijsheid van deze eeuw, die God tot waarheid maken zal, worden ze allemaal vermorzeld, die goden. De God die die mensen gedacht hebben dat er bestond, die bestond alleen in hun verbeelding, maar niet in werkelijkheid. Dat is de God van het verstand. Dat is de God die men tastbaar wil zien, die men hierin wil zien en daarin wil zien. Maar het is niet de God van het woord die zich verborgen houdt. Gods volk zingt in de verborgen, onzichtbare God. Dat niks met ons verstand te maken. Maar men het verstand gaat zoeken en zegt, wat merkt u nou van God? De lieve mensen, wat merken ze van hun lieve God? Het slachten gaat gewoon door op de aarde. De mensen die spraken van een soort sadistische noodlot, God, wat merken die ervan? Het trouwen gaat ook gewoon door het daden. En de liefde ook. Mensen die een boerengod gehad hebben, om kaffers te kunnen onderdrukken en dergelijke, wat zou er dan terechtkomen? Anderen die zwakken onderdrukken, omdat ze een blanke god hebben, revolutionaire die een god hebben gehad. En Jezus die zo moraal predikt op de aarde, dat het allemaal goed zou worden met ons. Allemaal rechtvaardigheid, de zware tot schikkelen. Waar is die god? Waar is het alles gebleven? Waar is die god van de kapitalist? Die precies een God uitgedacht heeft die overeen kwam met zijn status van leven, zodat hij onbekommerd en onbezorgd zichzelf kon handhaven. En alles wat je voorgesproken gezegd heeft, heeft hij anders uitgelegd. Want de toestanden zijn die waren dat vroeger. Als dan in mijn eigen tijd, dan ben ik nog behoorlijk. Ik heb nog een zadel in de hand gedaan, die man. Of vroeger een dubbeltje of een kwartje. Zo maakt de mens een God. Zo maakt de mens nou een God. Godsdienstige mens maakt ook een God. Je hebt zware goden en lichte goden. Oud gereformeerd hebben een eigen God. Gereformeerde gemeente en vormt gereformeerd. Aan al hun eigen God gereformeerd ook. Precies aangepast naar onze opvattingen. Wat wij er zo van denken, van de bekering en hoe God is en wat God doet. Die goden die gaan allemaal dood. Dat kan even lang goed gaan, zoiets. Kan even lang gehandhaafd worden, zo machtig. Maar als God in de eindtijd alle dingen laat medewerken tot een geweldige grote ondergang, dan houden al die machten geen stand. En dan sterft onze God, die wij ons uitgedacht hebben. En het allerergste is, die levenloze kerk. Er is geen ander voor in de plaats. Er is geen weg terug naar de ware God. Want die moet zich er niet mee. Die zegt, jullie hebben mijn woord, mijn dierbaar evangelie verschopt en vertrapt. Ga nou je gang. Ga je gang, vraag nou aan de God of dat ze je helpen willen. Roep harder, maar er gebeurt niet. En de God zegt er net, er is geen God naar het groot gelijk. Ik kom die God waar die heel zijn leven bij geleefd heeft. En al die theologen en al die wijze mensen, die bestaat niet in God. Er bestaat maar één God en dat is de God Jacob, die zich verborgen houdt. Dat is die God van die majesteit uit Psalm 97. Majesteit, die woont in een ontoegankelijk licht. Voel je hoe dat alles vast gaat lopen in de tijd waarin wij leven, met de kerk. Alles loopt vast. En omdat de kerk ook intellectualistisch, verstandelijk denkt, omdat het verduiven verstand op maatstaf heeft genomen, en zich tracht te meten met deze wereld, nu moet men over alles revolutionair gaan denken, anders dan komt er helemaal niets meer van. Dan zegt de wereld, helemaal, nou schiet maar op met die kerk. Dus Wat doen we? Nou gaan we zo over God spreken. Als hij weten wil wie God is. Dan hoorde ik ook een jager eens zeggen. Als de Heer Jezus. Dan moet je naar de buurman kijken. Dat is hij. Dat beeld van God. Dat beeld van Jezus. Begrijp je? Want die anderen, dat, we moeten niet zo graag denken. Begrijp je? Heten, we zijn op de aarde, zo praten mensen dan. En zo te midden van al dat leven, gaat het waarachtige leven, wat leeft in de verborgen God, die zich alleen, maar dan ook alleen openbaar door zijn Christus. Dat leven gaat weg. Nou zegt de Heer Jezus, als het lichaam, we passen het een beetje eenzijdig toe, maar voor deze gelegenheid niet zo erg. Als de zichtbare kerk nou de laatste levensgeest te vergeven heeft, dan wordt het tijd voor alle oordelen die je maar uit kan denken, alle roofgedieren die er bestaan, om te zeggen, vreet heel de rotzooi op. Het is grof gezegd, maar een van de vertalers die vertaalt naar het land ligt. Waar het dode lijf ligt, zullen de aasvieren verzameld worden. Dat is de dat is ontzaglijk. Er staat gelukkig iets tegenover van die kerk die in die andere leven. En zoals die christenen naar tellen ontvlucht zijn, Jeruzalem van de kaart gegeven is geworden door God, zo zou ook zijn gemeente eeuwig in veiligheid gebracht worden. In het hemel Jeruzalem, daar zullen zij weer wonen, naar Gods raad. Maar, dat neemt niet weg, dat we hoeven echt niet zo optimistisch te doen over het kerkelijke leven. En de kerkelijke strijd op alle fronten. Daar hoeven we niet zo optimistisch over te doen. We hoeven niet meer te doen wat het er zo goed bij staat in onze tijd wat dat betreft. Want trots alle leven dat er gemaakt wordt, is men vijand van het leven God uit Christus. En die kun je op alles toepassen. Grove kerkelijke zonde. Fijne kerkelijke zonde. Verfijn in de vijandschap. Tegen het leven van Christus. Maar wij zijn in Adam gaan sterven. En als nou Christus dat eeuwige nieuwe leven. Als dat nu in ons niet verheerlijkt wordt en wij in hem. Dan voel je toch wel aan, dan komt er een keer een punt dat Adam dood op straat ligt. En dat hij opgegeten wordt. Kijk, zie daaruit nou het allerergste van dat dode kerklichaam, het allerergste. Dat is nog niet de God is dood theologie. Want die mensen hebben groot gelijk. Het is jammer dat de schriften zich nog niet eerder ontdekt hebben dat hun God niet bestaat. Dat hadden ze al lang kunnen weten. Dat ze nooit een God gehad hebben. Maar dat is de buitenkant. Hè. Dan heb je nog mensen die zich voor beijveren om briefjes te schrijven naar die mensen dat ze toch vooral dit. Dat helpt allemaal niet. Dat is maar de buitenkant. Maar als het levenloze lichaam, als het lichaam levenloos wordt, door de wegdringing, de innerlijke afkeer en vijandschap, zoals het in de kerk stad Jeruzalem ging. Van het levende woord van de Christus der Christen. Hij alles, wij niet. Maar dat staat aan de andere kant. En het gaat dan de verkeerde kant uit, onze kant uit. Dat het leven God eruit gebannen wordt. Uit de stad. Dat Christus uit hun midden weggedaan werd. Dan hou je toch alleen maar een sterke mens over die heel dicht bij uitgezet. Dat is nou het ernstige, waar het dode lichaam is, daar zullen de aren, de aasgieren verzameld worden. Daar wordt het een hele goede dag voor de duivel in de tralanten. Die slepen alles weg. En die hebben sterke tanden, die spreken de botten en alles op nog op te blijven. Gewoon niks meer van over. Dat is nou de levenloze kerk. Dat proces gaat ook in de wereld door. De levenloze wereld. De wereld is toch altijd levenloos? Dat moet je toch niet zeggen. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensenkinderen. Dan moet je in de wereld kijken. Het werkterrein van de Heilige Geest is ook in de wereld. Daar is niets goed, daar is niets wat wel waar. Of het is alleen uit God. Kinderen die van de vader en moeder houden, dat is van God. Man die veel van zijn vrouw houdt, dat is van God. En andersom, vrouw die veel van de man houdt. Al die verhoudingen die gevonden worden op de aarde, waar nog iets in door zit, van hetgeen wel uit, dat moet je niet betekenen van de duivel of van de brave mens schrijven. Nee, gij zegent mens en beest en doet die hulp nooit vruchteloos zijn. Zo zijn er van de schepping af werkingen geweest in deze wereld, levenswerkingen van God. Maar die niet heeft, van wie zou genomen worden ook wat hij heeft, dat geldt voor kerklichaam. Dat als die het waarachtige leven niet heeft, die kerk, dan zou ook het lichaam weggenomen worden door de roofdieren. Dat geldt ook voor het wereldlichaam, de levenloze wereld. Die dan zouden genomen worden ook wat ze hebben. Dus wat is het dan? Onder is veel. Maar ze hebben de waarheid, God zegt de apostel, in ongerechtigheid en ondergehouden. Het is allemaal niet vanzelf wat er gebeurt. Ook niet onder de heidenen. Dan moeten we echt niet denken zo, alsof het zo is. Nou ja, die mensen moeten alleen maar goddeloos wezen en wij mogen een beetje braver wezen. Nee, alles staat in het teken van het oordeel God. Daarom zegt God, heb ik ze overgegeven in de verkeerde zin. Waarom? Omdat ze het schepsel verheerlijk en geprezen hebben boven de schepper. Het is altijd oorzaak en gevolg. Je hebt mensen die kunnen zich aangenaam over de hart blijven strelen, horen de hoort, maar verstaat niet, zien de ziek, maar de merkt niet. Begrijp je, er is dat allemaal zo gezegd, ja. Je moet dat niet meer dragen wat God je opgelegd heeft. Maar hebben die zaaien wel eens goed gelezen, wat daar de achtergrond van was. Dat was de vertrapping en de verwerping van zijn dierbare evangelie, wat hij verkondigd had. Dan komt God met zijn ernstig oordeel en zegt, nou, dan zal ik je oor dicht maken. Daar niks meer voor. Oh, ik wil altijd daarheen, de schuld in alle opzichten is aan alle kanten bij ons. En het recht is alleen aan de kant van God, onze schepper en formeerder. Bij hem wordt het onrecht niet gevonden. De wereld, nou ja. Als in de kerk zo'n troep is, moet je goed begrijpen, een troep, maar als daar het leven, dan de wereld zou je zeggen, nou ja. Hoef ik er even aan te beginnen eigenlijk. De liefde verkant in de kerk, in de wereld dan niet, zeker. Nog veel erger. Dat kun je lezen in Vietnam. Het is vroeger ook nog gelezen, maar je moet niet zeggen, ja, dat wil de Heer nou zo graag. De mensen zijn altijd met de wil des Heer om zijn eigen ongerechtigheid. Maar als daar mensen andere kindertjes doodschieten, baby's doodmaken, vrouwen doodtrappen en noem maar op. Dat zijn dan onze mensen. En het gaat wederzijds zo, dat weet ik allemaal wel. Maar dan als die brief niet net doet, alsof er nog waarachtig leven is. Want alles valt onder de moker van de ontkosteling en van de verwarring. Laat ons een touw van ons werpen. Alles in stukken scheuren. Je kunt zeggen, die dagen die komen er ook op los van de zomer, maar dat lag allemaal heel anders. De Heer Jezus heeft gezegd, in het laatste der dagen zullen er zijn zware tijden. Oorlog en geruchten van oorlogen. Dat wil zeggen dat het steeds erger gaat worden op de wereld. De wereld wordt ook levenloos. God trekt zich meer en meer daarvan terug. En de kerk zingt met de wereld mee. En het laatste leven wordt eruit gebannen. Maar, zegt de Heer, waar het dode lichaam is, wanneer kom ik nu? Om te oordelen de levenden en de doden. Wanneer zal het teken gezien worden van de Zoon des Mensen? Als de laatste avond toch eruit is. Dan is voor mij de tijd rijp. Dan pak ik met één grote arm, pak ik al mijn uitverkorenen bij elkaar als ze toegebracht zijn. En dan is dat geloof. Dan is alle leven weg. Dan is de wereld ook weg. De wereld met al haar verborgen en openbare gruwel. We leven in een tijd dat de kerk, dat de wereld respect krijgt voor de kerk. Dat is vreselijk. Dat vinden de mensen heel mooi. Dat de wereldse mensen ook al met respect over de kerk schrijven, omdat ze zoveel doen. Voor dit en voor dat. Gelukkig, heel die oude rompslomp en dat harnas is gelukkig van de kamer. Ze worden een beetje luchtig met de kerk en zo. Ze gaan tenminste ook een beetje meehelpen om de wereld nog een klein beetje leefbaar te maken voor ons mensen. Zo. Maar dat is verschrikkelijk. Dat betekent dat de dood het leven geen eens meer waarneemt ook. Je ziet meer wat de wereld tegenstaat in de kerk. De kerk, dat zijn allemaal bosse jongens geworden. Daar kun je dat mee bereiken. En vooral, ach. Zo is nou het wereldlichaam ook levenloos. Gelijk het dode lichaam dat van Christus spreekt. En dat er is nog niet op tot zijn voltooiing gekomen, anders zou de Heer er al zijn. Maar wij moeten constateren. En als u dat bij uzelf mag bedenken op grond van het woord. Al zou u het niet vermoeten hebben, dan zult u het toch toe moeten stemmen. Dat is zo letterlijk zoals het woord betekent. Zo gaat het. De bewegingen worden steeds trager. Het bloed stroomt steeds langzamer. Het komt allemaal dichter bij het ogenblik dat de wandelaar zijn knieën gaat knikken. Hij kruipt nog een eindje. Hij graaft nog een beetje in het zand en tenslotte valt hij erbij neer. Dat is de gang van deze wereld. Het lichaam der wereld wordt moe. En het is moe. En het is geen waarachtige moeheid van de dood. Maar het is alle leven moe geworden. De wereld is levensmoe. De wereld is moe. Er is geen klankbode, niks voor het woord der verkondiging van God. God is de grenzen aan het sluiten. Zeker, er zullen nog vele toegebracht worden. Het evangelie moet gepredikt worden in alle koninkrijken. Maar wat is dat vergeleken bij 100 jaar geleden, wat er nu nog over is? Plus al die landen waar men weer aan het evangeliseren is, maar dat evangelie al lang geweest is. Die kunnen gerust af laten vallen in die zin, om te zeggen die mensen moeten het weer horen, dat is niet gezegd. Maar er zijn er maar heel weinig volkeren die nooit dat evangelie horen. In honderden talen is Gods woord al vertaald. Talen en dialecten. Nu, de wereld is levensmoe. Het is alles moe. Moe van iedere vorm van waarachtig leven. En de arenden en aardvieren die denken, zie dat, nog even, dan eten we alles op. Ten slotte, dan gaan we mee naar huis, de levende God. En het allemaal over levenloos. Levenloze kerklichaam, de levenloze wereld. Maar er is een levende God. Die heeft dit woord gesproken. Er is een God die leeft en die dat alles in zijn goddelijke handen houdt. Ook dat. Al zeggen wij, het is God schuld of het is God schuld niet, dan daar ons uiteindelijk ook nog niet hoe wij te kijken. Ieder zal zijn gepakt dragen, maar ten aanzien van die hoge God brengt geen verandering teweeg. Deze dingen moeten geschieden. De levende God zegt tot zijn kerk. Als zij dat zien zult op een andere plaats in hetzelfde verband, zo verblijft u. Heft uw hoofden op. Gij is niet levensmoe te wezen, zegt God. Wees gij doodmoe, moe van de dood die in en om u te zien is. God die staat overal boven. Het is erger als de arme en de aardvuur. Want als we dat eens een ogenblik zien, dat hier die roofdieren, die kunnen we zien als de oordelen. Alles wat God beschikt over het dode lichaam, maar tenslotte. Die roofdieren kun je ook de duivel bij vergelijken. Die de mensen wegslepen, het lichaam wegnemen, het tot een vormeloos iets maken. Dat is geen vorm, dat is de dood en dat is de rampzaligheid. De vormeloze, uitzichtloze, bodemloze put, waar een mens eeuwig in zit. Waar het dode lichaam is, daar komen de duivelen ook. Bij duisternis, ze zijn er snel bij. Niets zal hem ontgaan. En zij herkennen hun slachtoffer direct. Direct. In natuurlijke houdt er wel eens een spiegeltje boven iemand. Te kijken of die dood is of niet. Als er nog iets ademtocht is, dan beslaat het spiegeltje nog. Als dat er niet is, dan is het wel gebeurd. Daar ziet de duivel precies uit. Waar nog één zucht, één ademtocht is, tot een levende Godheid. Daar loopt hij voorbij. Want daarvoor staat het woord geschreven. De poorten der hel, alle roofgebieden, die zullen mijn gemeente niet overleiden. Zal niet gaan. Maar waar die niet ziet, als het koude, kille lichaam, zonder enig maar rachtig leven, al wat men verschiet in alle denkbare godsdiensten. En dat geloof. Dat enig voorbij. Ach, dan zal het terstond het einde weten dat God komt. Hij weet. En wij mogen elkaar wel toebidden als wij deze jaarkring eigenlijk weer sluiten met elkaar. Heere, bij u is de levensdroom. Laat mij niet hier leven. Dat al is het, dat het lichaam dood is om der zonde weer. Dat het leven des geestes in ons geopenbaard worden uit u. En dat we ogen mogen krijgen van u om te onderscheiden de dingen die zich nu openbaren. Om te mogen zien hoe nu in die schijnbaar rustige tijd er een ontzaglijke strijd gaande is tussen al die boze geesten en Christus zelf. Geliefde, om dan te mogen behoren bij de levende God, als in zichzelf dood, dan zijn we eeuwig gelukkig. Want dan zegt de koning, ik werd een dode, maar zie, ik ben weder levend geworden. Hoeveel uitnemender dan te behoren tot dat dode lichaam, dat als de druiven aan de wijnstok geleefd heeft. Die volgeladen zijn, die gegroeid zijn, die vuil met stappen waren, die levendig waren en toch het leven God niet kenden. Die levendigen, die zullen gedood worden en zullen niets van overblijven. Maar diegene die als dood in zichzelf wandelde en vroegen, gun gij leven aan mijn ziel, die zullen dan zijn volgen in eeuwigheid proeven en smaken met al Gods kinderen, eeuwig en altijd. Ach, Johannes, hij heeft ervan geschreven. Hij heeft geschreven van die gemeente in de hemel, die halleluja roept als de rook tot in alle eeuwigheid van de pijniging opgaat. En ze zeggen, amen, halleluja, loof onze God, gij alle zijne dienstknechten, en gij die hem vreest, bij de kleine en groot. Want de bruiloft is gekomen, De vrouw des lands heeft zich bereid. Maar die stem is nog nauwelijks weggeklonken. Of die stem is er al reeds van de engel staande in de zon. En hij liet met een grote stem zeggen tot al de vogelen die in het midden des hemels vlogen, komt herwaarts en vergadert u tot het avondmaal van de grote God, opdat gij eet het vlees der koningen en het vlees der oversten over duizend en het vlees der sterken en het vlees der paarden en dergenen die daarop zitten en het vlees van alle vrije en dienstknechten en alle kleine en grote kinderen ook. Zalig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Hij zal van de tweede dood niet beschadigd worden. Amen.